Waarschijnlijk hebt u al drie Pinksterpreken gehoord in de 8 dagen die we nu hebben. Dan hoort u vanavond de 4e Pinksterpreek. Ja, zo gaat dat wel. Maar ik denk dat u hem anders hoort dan dat die 3 anderen. Het is een lang hoofdstuk wat gelezen. En ik heb gedacht, daar sla ik een stukje van over. Maar dat lukte me niet. Handelingen 10. En het thema vanavond is 4 eeuwig belangrijke dagen voor de heidenen. 4 eeuwig belangrijke dagen voor de heidenen. En ik lees daar Handelingen 10 bij. Ik zei het al, het is een lang hoofdstuk, maar ik zal een beetje snel lezen. Dan komt het wel. Het is ook een beetje bekend wel. Handelingen 10. Lees je uit de Statenvertaling of herziene, dan kunt u het mooi vergelijken met mijn vertaling. Dat is altijd goed, dan hebt u er gelijk 2 te pakken. Ik lees uit de NBG. En er was te Caesarea iemand genaamd Cornelius, een hoofdman van de zogenaamde Italiaanse afdeling. Een godvruchtig man, een vereerder van God met zijn gehele huis, die vele aalmoezen aan het volk gaf en geregeld tot God bad. Hij zag in zijn gezicht omstreeks het 9e uur van de dag duidelijk een engel Gods bij zich binnenkomen en tot hem zeggen, Cornelius. Hij staarde hem aan en werd zeer bevreesd en zei, wat is er, Heer? En hij zei tot hem, uw gebeden en uw aalmoezen zijn voor God in gedachtenis gekomen. En nu zend mannen naar Joppe en nodig een zekere Simon uit, die bijgenaamd wordt Petrus. Deze is de gast van een Simon, een leerlooier, wiens huis bij de zee ligt. Zodra de engel die tot hem sprak weggegaan was, riep hij 2 van zijn huisslaven en een godvruchtige soldaat uit degene die voortdurend bij hem waren. En nadat hij hun alles uitgelegd had, zond hij hen weg naar Joppe. De volgende dag, terwijl deze onderweg waren en de stad naderde, ging Petrus omstreeks het 6e uur op het dak om zijn gebed te verrichten. En hij werd hongerig en verlangde te eten. En terwijl men iets gereed maakte, geraakte hij in zinsverrukking. En hij zag de hemel geopend en een voorwerp nederdalen in de vorm van een groot laken, dat aan de 4 hoeken neergelaten werd op de aarde. Hierin bevonden zich allerlei 4-voetige en kruipende dieren der aarde en allerlei vogelen des hemels. En er kwam een stem tot hem, sta op, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zei, geenszins, heren, want ik heb nog nooit iets gegeten dat onheilig of onrein was. En nogmaals, een 2e malen kwam een stem tot hem, wat God rein verklaard heeft, moog gij niet voor onheilig houden. En dit geschiedde tot 3 maal toe. En terstond werd het voorwerp weer opgenomen in de hemel. Terwijl Petrus bij zichzelf in onzekerheid was wat het gezicht dat hij gezien had betekenen mocht, zie, daar waren mannen die door Cornelius afgezonden waren, bij hun navraag naar het huis van Simon aan de voorportaal gekomen. En ze trachten na geroepen te hebben te weten te komen of Simon, bijgenaamd Petrus, daar verblijf hield. En terwijl Petrus nog steeds over het gezicht nadacht, zei de geest, zie 2 mannen zoeken naar u. Sta dan op, ga naar beneden en reis zonder bezwaar te maken met hen mee, want ik heb hen gezonden. En Petrus ging naar beneden en zei tot de mannen, zie, ik ben het, die gij zoekt. Wat is de reden van uw komst? En ze zeiden, Cornelius, een hoofdman, een rechtvaardig man, een vereerder van God, die goed bekend staat bij het gehele volk der Joden, heeft door een heilige engel een godspraak ontvangen om u te zijnen huizen te nodigen en te horen wat gij zeggen zult. Hij noodde hem binnen en ontving hen gastvrij. De volgende dag stond hij op en vertrok met hen en enige der broeders uit Joppe gingen met hem mee. En de volgende dag kwamen zij te Caesarea aan. En Cornelius was hen wachtende, terwijl hij zijn bloedverwanten en beste vrienden had bijeengeroepen. En toen het geschiedde dat Petrus binnentrad, kwam Cornelius hem tegemoet, viel hem te voet en bewees hem hulde. Maar Petrus richtte hem op en zei, sta op, ik ben zelf ook een mens. En terwijl hij zich met hen onderhield, kwam hij binnen en vond er velen bijeen. En die sprak tot hen: gij weet hoe het een Jood verboden is zich te voegen bij of te gaan tot een niet-Jood. Doch mij heeft God doen zien dat ik niemand onheilig of onrein mag noemen. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken op uw uitnodiging gekomen. Ik zou nu wel willen weten om welke reden gij mij uitgenodigd hebt. En Cornelius zei: juist voor 4 dagen, van dit ogenblik afgerekend, was ik op de 9 uur thuis in gebed. En zie, een man stond voor mij in een blinkend kleed en hij zei: Cornelius, uw gebed is verhoord. En aan uw aalmoezen is voor God gedacht geworden. Zend dan iemand naar Joppe en ontbied Simon, die bijgenaamd wordt Petrus. Deze is als gast in het huis van Simon een leerlooier aan de zee. Ik heb dan terstond iemand tot u gezonden en gij hebt er wel aan gedaan hier te komen. Wij zijn dan nu allen aanwezig voor het aangezicht van God om te horen al wat u door de Heere opgedragen is. En Petrus opende zijn mond en zei: inderdaad bemerk ik dat er bij God geen aanneming des persoons is, maar onder elk volk is wie hem vereert en gerechtigheid werkt, hem welgevallig. Naar het woord dat hij heeft doen brengen aan de kinderen van Israël om vrede te verkondigen door Jezus Christus. Deze is aller Heer. Ge weet van de dingen die geschied zijn door het gehele Joodse land. Te beginnen in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde van Jezus van Nazareth. Hoe God hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende alle die door de duivel overweldigd waren. Want God was met hem. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft in het land der Joden, zowel als de Jeruzalem. En ze hebben hem gedood door hem te hangen aan een hout. Hem heeft God ten derde dagen opgewekt en heeft gegeven dat hij verscheen niet aan het gehele volk, doch aan de getuigen die door God tevoren gekozen waren. Aan ons, die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden was opgestaan. En hij heeft ons geboden het volk te prediken en te betuigen dat hij het is die door God is aangesteld tot rechter over levenden en doden. Van hem getuigen alle profeten, dat een ieder die in hem gelooft, vergeving van zonde ontvangt door zijn naam. En terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op alle die het woord hoorden. En al de gelovigen uit de besnijdenis die met Petrus waren meegekomen, stonden verbaasd dat de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort. Want ze hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. Toen merkte Petrus op: zou iemand het water kunnen weren om deze te dopen die evenals wij de Heilige Geest hebben ontvangen? En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. En dan nog 2 versen uit het volgende hoofdstuk. Petrus verdedigt zich in Jeruzalem voor andere apostelen. En dan staat er: indien nu God hun op volkomen gelijke wijze als ons de gave heeft gegeven op het geloof in de Heer Jezus Christus, hoe zou ik dan bij machte geweest zijn God tegen te houden? En toen zij dit gehoord hadden, kwamen zij tot rust en verheerlijkte God, zeggende: zo heeft dan God ook de heidenen de bekering ten leven geschonken. Tot zover de schriftlezing. Vorige week was het eerste Pinksterdag. En het is denk ik wel goed om de eerste Pinksterdag aan te houden. Maar we moeten wel beseffen dat de eerste Pinksterdag alleen maar gold voor een groep van 120 personen. Daar begon het mee. Er staat in Handelingen 1, u weet dat wel. En er was een groep van ongeveer 120 personen bijeen. Handelingen 1 vers 15. En die 120 personen, daar waren de apostelen ook bij. Die waren de Heilige Geest aan het verwachten. En toen op die eerste Pinksterdag, en volgens mijn berekening was het op 1 juni van het jaar 32. kwam plotseling, en we lezen dat in hoofdstuk 2, het eerste vers. En degene die vanmorgen in dat brandpunt geluisterd hebben, tenminste tot de spreker die er was, die hebben dat uitgebreid behandeld gekregen. Daar stak ineens een geweldige windvlaag op in het huis waar ze bijeenkwamen. Het is kennelijk een groot huis geweest, want 120 mensen huisvesten, daar moet je best een aardig stulpje hebben. Dat was het dan waarschijnlijk ook. En ze zagen tongen als van vuur op de hoofden van elkaar, van die 120 mensen. En ze gingen in vreemde talen spreken. In talen niet Hebreeuws. Niet de Joodse taal. Maar alle talen die je kon bedenken, zo'n 15 stuks, want er waren geloof ik 15 verschillende mensen die in Jeruzalem woonachtig waren, Joden. Die van geboorte waren van een ander land en die hoorden hen in hun eigen taal spreken. Dat spraken die 120 Joden. En stel je nou eens voor dat het daarbij gebleven was. Dat er verder niks meer gebeurd was dan die 120 mensen met die tongen als van vuur op hun hoofd. Die stormwind hoorden, die in een vreemde taal gingen spreken. En dan waren wij als niet-Joden, niet behorende tot die groep van 120, er helemaal buiten gevallen. Maar God had al in een plan voorzien. Hij had Petrus al veel eerder ingeschakeld. Jezus had Petrus, Simon, had hij Petrus genoemd. En die had aan Petrus de sleutels gegeven van het koninkrijk der hemelen. Matthäus 16, vers 19. De sleutels gegeven van het koninkrijk der hemelen. Toen de Heilige Geest op die 120 personen viel, op die eerste Pinksterdag, had Petrus die sleutels nog niet hoeven te gebruiken, want het kwam ineens plotseling over hen heen. Ze wisten dat de Heilige Geest zou komen. Ze zouden van die geest getuigen, te beginnen bij Jeruzalem, dan naar Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Maar wanneer die zou komen, dat was nog niet bekend. Ja, niet vele dagen na deze, had Jezus gezegd. En toen was daar ineens plotseling Gods geest gekomen. En ze hadden het geweten. Er was een groot verlangen in het hart om God groot te maken. En dat deden ze dan ook in die vreemde talen. En al die Joden, dat waren er waarschijnlijk eerst de honderden, maar volgens kwamen er duizenden, kwamen er kijken wat er gaande was. Die hoorden hen in hun taal van hun geboorteland spreken. En toen kwam Petrus naar voren. Ook op die eerste Pinksterdag. En dat lezen we ook in Handelingen 2. Dan komt hij naar voren en dan begint hij in vers 14 met een toespraak. Een toespraak. Niet zomaar een toespraak. Of Petrus het beseft heeft wat er gebeurde, dat weet ik niet. Maar hij wist wel dat hij sleutels had gekregen. De sleutels van het koninkrijk der hemelen. En waar dient de sleutel voor? Om een deur open te doen. Een deur open te doen. En het is dan ook niet verwonderlijk dat Petrus de toespraak houdt. Er waren nog 10 apostelen die dat hadden kunnen doen. Goed, Petrus was wel altijd haantje de voorste om wat te zeggen. Maar of dat hij nou zo'n welsprekend man was, weet ik niet. Maar in Handelingen 2, op die eerste Pinksterdag, dan gaat Petrus naar voren. En dan gaat hij het woord richten tot de Joden. Tot uitsluitend de Joden. Hij zegt, gij Joden en alle die te Jeruzalem woonachtig zijt. Handelingen 2, vers 14. Mensen van Israël, Handelingen 2 vers 22. Mannenbroeders, Handelingen 2 vers 29. Dus moet ook het ganse huis van Israël zeker weten, Handelingen 2 vers 36. Hij spreekt daar tot de Joden. En hij gaat dan vertellen over die machtige belofte van Joël. God zal zijn geest uitstorten. En hij heeft het daar over de Joden. En wat is het resultaat? Er komen 3000 mensen tot bekering. En ze laten zich terstond dopen. Het wordt niet zo verder uitgewerkt, maar die ontvingen de Heilige Geest. Ze werden bij, er staat, ze werden, 3000 werden er toegevoegd. Even kijken, er staat vers 41. Zij dan die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen. Op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. Toegevoegd aan wie? aan die groep van 120. Toegevoegd aan die 120 Joden. Petrus had daar de eerste sleutel van het koninkrijk der hemelen mogen omdraaien. Voor de Joden. En dat gebeurde op de eerste Pinksterdag. Dus wanneer we op eerste Pinksterdag gedenken de uitstorting van de Heilige Geest. Dan hebben we maar een deel te pakken. Want dan denken we eigenlijk alleen maar wat er op de eerste Pinksterdag gebeurde. Dat was alleen maar een gebeuren wat de Joden betrof. Die ontvingen toen de Heilige Geest op die dag. Eerst de 120. En toen kwamen er die 3000 bij. En even later kwamen er al meer bij. En wat dagen later was het aantal aangegroeid tot 5000 zielen. Die hun hart en leven aan de Heer Jezus toevertrouwden. En die Gods Geest ontvangen hadden. Petrus. Stel dat het daarbij gebleven was. Dat had zomaar gekund. Dan was de deur open gegaan om de Heilige Geest te ontvangen voor de Joden. En voor de Jodengenoten misschien, die tot Joodse geloof overgegaan zouden zijn. Maar dan waren wij er als niet-Joden, als heidenen, buitengevallen. En dat over nadenkt, u heeft misschien al 50 jaar de Pinkster... geschiedenis gehoord en er ons in verheugd, en dat mogen we, maar op die eerste Pinksterdag ging het alleen maar over die Joden die het ontvangen. Petrus had slechts één sleutel nog maar omgedraaid. Ze hebben 8 jaar moeten wachten, de Samaritanen, dat is half Jood, half Heiden, een vermenging. 8 jaar moeten wachten voordat Petrus de tweede sleutel om ging draaien voor de Samaritanen. Een half Jood. Filippus had het evangelie gebracht. Handelingen 8. Had het evangelie gebracht in Samaria. En die Samaritanen waren tot geloof gekomen. Maar dat was niet genoeg. Ze waren wel tot geloof gekomen. Ze waren wel behouden. Maar ze hadden nog niet Gods geest ontvangen. Petrus moest erbij komen. Je moet op je gemak handeling 8 maar lezen. Petrus moest erbij komen. Samen met Johannes kwam hij in Samaria. En toen hij daar in Samaria kwam, er waren geen Joden bij. Hij had niemand van de Joden meegenomen. Alleen Johannes. Samen waren ze daar gekomen. En toen Petrus er was, viel ineens de Heilige Geest op hen. Op die Samaritanen. Toen Petrus was, had hij zijn tweede sleutel omgedraaid. De sleutel van het koninkrijk der hemelen, Gods rijk op de aarde. En de Samaritanen ontvingen de Heilige Geest. En omdat er geen Joden bij waren, hoefde er ook niet in vreemde talen gesproken te worden. Want die Samaritanen spraken al in vreemde talen, die hoorden er al niet bij. Die spraken geen Hebreeuws, dat waren geen Joden. Die Joden hoefden niet bewezen te worden, overtuigd te worden dat er iets bijzonders gebeurde. Dat ook de Samaritanen het heil gebracht was. En in de Jezus Christus zouden geloven. Stel dat het daarbij gebleven was, na die 8 jaar, na de eerste Pinksterdag, dan hadden alle Samaritanen de Heilige Geest kunnen ontvangen. Maar de niet-Joden, de heidenen, wij, waren er buiten gebleven. Hadden nooit Gods Geest kunnen ontvangen. Waren we oud-testamentische gelovigen gebleven. Wel geloven, wel behouden, maar niet uit God geboren kunnen worden, want dat kan alleen maar door de werking van Gods Geest. Gelukkig is Handelingen 10 in de Bijbel gekomen. Ja, nee, niet alleen dat het in de Bijbel staat, maar dat het ook werkelijk gebeurd is wat er staat. Er kwam heel wat bij kijken om de Heilige Geest uitgestort te krijgen bij de niet-Joden, bij de heidenen. Ik denk dat er zo 2 jaar nadat die Samaritanen het ontvangen hadden, Gods Geest, dat het gebeuren plaatsvond van Handelingen 10. En ik zei het al, er moest heel wat voor gebeuren. God koos met zorg een heiden uit. Het had een Nederlander kunnen zijn. Maar God koos een Italiaan uit. Hoogstwaarschijnlijk. Niet zomaar een man. Een soldaat. Nou, dat zou je niet verwachten dat God een Romeinse soldaat zou uitkiezen. Want soldaten, dat waren grote zuipers. En dat waren van die wilde gasten die aan God nog gebod deden. Maar hier was een soldaat, een hoofdman over 100, die, staat er, godvruchtig was. Nee, hij was niet behouden. Dat komen we later tegen. Toen werd hij wel behouden. Dat komt pas later. Maar hij was godvruchtig. En hij gaf aalmoezengiften aan de Joden, aan het hele volk. En hij bad ook. Regelmatig. Het was een bijzonder man. Die hoofdman. Hij was een vereerder van God. En niet alleen hij staat, dat hebben we gelezen. Maar ook zijn hele huis. Een vereerder van God met zijn hele huis. En hij gaf vele aalmoezen. En later zouden zijn knechten zeggen dat het een rechtvaardig man was die goed bekend stond bij het hele Joodse volk. Waarschijnlijk was deze Cornelius een man die zo nu en dan de synagoge wel eens bezocht. Ja, misschien mocht hij er niet in, maar het al een beetje op afstandje. En dat hij de gebruiken van de Joden had overgenomen. En God had hem op het oog, die koos hij uit, die heiden. Niet zomaar een willekeurige, maar God had een plan. Hoe Cornelius een godvrezend man was, die God vreesde, dat weet ik niet. Misschien heeft hij zijn collega, Longinus, van het 12e legioen wel eens gesproken. Dat hebben ze wel eens, als je dus collega's hebt, dan kom je wel eens bij elkaar. En die Longinus, die was erbij geweest toen Jezus gekruisigd werd. Die was ook een hoofdman. En die had horen zeggen, toen Jezus zijn geest overgaf in de handen van zijn vader, waarlijk, deze mens was een zoon van God. Inderdaad, deze mens was rechtvaardig. Misschien heeft Cornelius met die man was gesproken. Dat zou zomaar kunnen, waarom niet? Collega's. En had gehoord van Jezus. En hij had gehoord wat er allemaal gebeurd was in Israël. En hij voelde zich aangetrokken, deze Cornelius, tot het Joodse volk. En tot hun gebruiken. Die man koos God uit. Maar er was nog iemand nodig die God nodig had. Dat was een principiële Jood. Die bijgeschoold moest worden. Die iets moest gaan leren wat hij nog niet geleerd had. Dat was Petrus. Zo'n 60 kilometer bij de Cornelius vandaan. Cornelius zat in Caesarea, een prachtige stad. In die tijd met zo'n 40.000, 50.000 inwoners. Met een geweldige haven. Wat Herodes de Grote daar had laten aanleggen. Indrukwekkend. Degenen die wel eens in Caesarea geweest zijn, die weten dat ik niet overdrijf. Wat een kunstwerk wat het was om alleen de haven daar, die monden aan te leggen. Maar van die gigantische grote stenen. Een amfitheater gebouwd. Een prachtig paleis. Een tempel. Het was een indrukwekkende stad. Daar woonde Cornelius. Petrus was een beetje bij een stinkbedrijf terechtgekomen. Bij Simon de Leerlooier. Nou, daar wil je niet bij zijn bij Simon de Leerlooier. Dat was een man die zich bezig hield met dierenhuiden. En dat stonk ontstellend. En leerlooiers mochten dan ook nooit in een stad hun bedrijf vestigen, maar altijd buiten de stad. Of bij de zee. Ja, die zeewind en die haalde die smerige lucht wel weg. Daar logeerde Petrus. En die twee mannen had hij nodig. Natuurlijk, Petrus had die sleutel van de Heer Jezus gekregen. Van het koninkrijk der hemel om die te gebruiken. Tweemaal had hij hem al mogen gebruiken. En nu zou hij hem voor de derde keer moeten gebruiken. Maar Petrus had daar nooit over nagedacht. Het was natuurlijk al heel wat dat hij naar die Samaritanen moest. Een vermenging van Jood en Heiden. Maar goed, er zat een beetje, ook nog een beetje Joods bloed nog wel bij. Maar aan een Heiden had hij niet gedacht. Heidenen, dat waren het eigenlijk honden. Onrein. Daar ging hij niet mee om. Niet echt mee om. Wat had het ook Jona een probleem gegeven. Hij moest naar Nineveh. Had er alles voor over om daar niet naartoe te gaan. Toen lag het ook wel een beetje bij Petrus. Jezus had altijd tot de Joden gesproken. En hij zat daar dus bij die Simon de Leerlooier. Op zekere dag, op het 9e uur staat er, hebben we gelezen. Dat is 3 uur 's middags. De tijd van het middaggebed. Dan bidden alle Joden om 3 uur 's middags. Middaggebed. Dat deed Cornelius ook. We hebben het gelezen. Hij was daar aan het bidden. Hij had dus het gebruik van de Joden overgenomen. En waar hij voor over bad, dat staat er niet. We hebben wel gelezen dat de engel die ineens daar binnenstapte bij hem, zei dat zijn gebed verhoord was. Zijn gebed was verhoord. Ja, dat zijn zo van die dingen. Dan ben je nieuwsgierig, wat zal die Cornelius nou gebeden hebben? Nou, dat weet ik niet, maar ik weet wel wat ik levenslang gebeden heb. Ik ben opgevoed in de zeer traditionele kerk. En mijn moeder zei, toen ik nauwelijks kon horen, je moet maar veel bidden om een nieuw hart. Nou, dat heb ik toch zeker wel 25 jaar gedaan. Gebeden om een nieuw hart. Ja, er zat toch altijd iets in mijn hart. Dat ik dacht van ja, ik bid wel om een nieuw hart. Maar wat houdt het nou in? Wat is dat nou? Want ik wist dat dat niet in orde was van binnen. Ik moet vragen om een nieuw hart. De heer bij de eerste keer, allereerste keer had hij al gezegd, dat kan je van me krijgen. Want ik heb niet gehoord toen ik 3 was. Maar er zat wel iets onbestendigs in mijn hart. Van heren, ik mis iets wat ik soms in andere mensen wel zie. En dat zou ik ook wel willen hebben. Misschien heeft Cornelius ook wel zoiets gebeden. Misschien heeft Cornelius iets gehoord van wat er bij die Samaritanen gebeurd was. Dat was een hele opwekking geweest. Er werd gesproken over de Heilige Geest. Ja, maar wat is dat? Misschien heeft hij daar wel voor gebeden. Wanneer wat zij hebben, dat zou ik ook wel willen hebben. Goed, hij bad op het 9e uur, 3 uur 's middags. En er kwam ineens iemand binnen met een glanzend kleed op, een engel, dat kon je zo zien. En toen Cornelius die man in zijn gezicht keek, die engel schrok die. En dan vraagt hij, wat is er, Heere, Curios? Hij herkende gelijk zijn meerdere in die engel. En dan zegt die engel, God heeft je gebeden gehoord, Cornelius. En die heeft gezien de aalmoezen, de giften die je gegeven hebt. Die zijn voor God gedachtes geweest. In zijn gedachten gekomen. Een onbesneden heiden. Daar had God naar geluisterd. En die wilde tegemoet komen aan dat gebed van die Cornelius, die heiden. En toen had die engel verteld wat hij moest doen. Cornelius, jij moet nu een paar knechten zenden naar Joppe. 60 kilometer hier vandaan. En daar zit een zekere Simon met de bijnaam Petrus. En hij logeert bij een zekere Simon, een leerlooier, bij de zee. Die Petrus moet je halen. Die zal je gaan vertellen wat je moet doen. Hoe lang het gesprek geduurd heeft, weet ik niet. Maar ik weet wel dat op het moment dat die engel weg was, ging Cornelius tot actie over. En hij zocht 2 van zijn huisslaven uit, staat er. Dat waren ook godvruchtige mannen, die God vereerden. En dan staat er in vers 8, en hij zocht ook nog een godvruchtige soldaat uit. Met zorg koos hij uit die 100 soldaten, misschien die ene die godvruchtig was, die God vereerde uit. En hij vertelde ze wat er gebeurd was. En hij zei, jullie moeten naar Joppe. Daar zit een Simon, bijgenaamd Petrus, in het huis van Simon de leerlooier aan de zee. Zou je vast wel kunnen vinden. Dan staat er in vers 9, dat is wel mooi. De Bijbel die zegt soms dingen die er niet staan. De volgende dag, terwijl deze onderweg waren en de stad naderde, ging Petrus. De volgende dag. Welke volgende dag? Dat is zoals je aan het kijken bent. Hè? Het lijkt erop dat toen ze weggestuurd werden naar Joppe, dat die volgende dag, dat Petrus daar op het dak ging. Maar dat is niet waar. Er had eigenlijk nog een dag tussen moeten staan. Want weet je, over 60 kilometer, daar loop je 12 uur over. Dus wat is er gebeurd toen Cornelius het opdracht gaf? Toen was het al 4 uur, minstens. Ik weet niet of het winter was of zomer, dat staat er niet. Het was al gauw daarna donker. En Cornelius was een man met een hart. En die anderen, die gasten, zijn pas de volgende dag vertrokken. Hebben heel de dag gelopen. 8 uur, nog wat gerust. Kijk, die soldaat die kon best aardig marcheren. Maar die huisslaven, Ja, om die zomaar 40 kilometer op een dag te laten afleggen. Nou, ze moesten het wel. En de volgende, de dag daarop, toen kwamen ze om 12 uur aan bij het huis van Simon de Leerlooier. Toen hadden ze die 60 kilometer afgelegd. Dus op die ene dag 40 en de andere dag 20. En toen kwamen ze om 12 uur aan. Want Peter staat er, was op het zesde uur was hij op het dak van die leerlooier. Ja, in huis was het natuurlijk niet uit te halen van de lucht. Dus hij was het dak opgegaan. Heerlijke frisse lucht, om daar te bidden. In de eenzaamheid. En daar zit Peters op het dak. 12 uur 's middags begon het honger te krijgen. En hij rook dat er beneden aan het koken was. En hij komt in een bepaalde sfeer, in een zinsverrukking staat er geloof ik in de vertaling. En hij ziet daar iets bijzonders gebeuren. Van bovenaf ziet hij daar een kleed naar beneden zakken wat aan vier hoeken vastgehouden werd. En hij ziet dat naar beneden komen op het dak, net boven het dak misschien, zodat hij over de rand naar binnen kon kijken. En dan ziet hij dat is een laken vol met dieren, kruipend gedierte, wild gedierte staat er ergens anders. Allerlei dieren en ook allerlei vogels. En dan kijkt hij en dan ziet hij van, dat is een reine vogel, dat is een reindier, maar die zit tegen een onrein dier aan. Dus die is nou ook onrein. Hij ziet daar allerlei reine en onreine dieren door elkaar. En dan krijgt hij de opdracht van boven, en hij weet gelijk wie dat is, dat is de stem van de Heere, van sta op Petrus, slacht en eet. Nou, daar heb je die principiële Jood, hè, die niet gewend was onrein vlees te eten. En dan zegt hij, nee Heere, dat heb ik nog nooit gedaan. Ik heb nog nooit iets gegeten wat onrein of onheilig was. En ik doe het ook nu niet. En dan zegt de Heere, wat God rein verklaard heeft, moog gij niet voor onheilig houden. En dan komt het voor de tweede keer op hem af. Petrus, sta op, slacht en eet. En Peter zei, nee, dat doe ik niet. Dat mag ik als Jood niet. En dan komt het voor de derde keer. Petrus, slacht en eet. Want wat God rein verklaard heeft, dan moog gij niet voor onheilig houden. En Petrus doet weer niets. En dan ziet hij dat kleed naar boven getrokken worden. En ik kan nog tegen de onderkant aan kijken. En dan weet ik, ja, daar zitten al die dieren in. Voorbij gegaan. En terwijl Petrus daar nadenkt van wat zou er nou eigenlijk mee bedoeld worden? Wat betekent dat? Waarom heeft God me dat laten zien? Dan hoort hij ineens beneden zijn naam roepen. Op dat moment, en ik kijk zo over de reling naar beneden, en dan ziet hij drie mannen staan. Drie mannen. En wanneer hij denkt, ja, wat betekent dat? Dan krijgt hij van God de opdracht. En dat is wel mooi wat er staat. Er staat in de Bijbel, waarschijnlijk staat dat er bij u ook wel, van, zie, twee mannen zoeken naar u. Dat is mooi, hè? Dat is zo leest. Hè? Dan denk je, ze gingen toch met z'n drieën? Ja, ze zijn er met z'n drieën. Maar twee mannen hadden die opdracht gekregen. Om Petrus te zoeken. Dat waren die twee huisslaven. Die soldaat moest alleen maar mee om die huisslaven te beschermen. Want als de wereld zou zien dat daar twee slaven weggelopen waren, volgens de Romeinse wetgeving konden ze dan gedood worden. Maar nu er een soldaat bij was, wat een zorg had die Cornelius hè, voor zijn mensen. Wat een man was dat, daar kan je jaloers op worden op die Cornelius. Dan zegt Gods geest dat boven tegen Petrus, er staan er twee mannen beneden. Sta op, ga naar beneden en reis zonder bezwaar te maken met ze mee. Want ik heb ze gestuurd. En dan komt Petrus daar bij de deur, bij de voordeur, bij het voorportaal. En dan ziet hij daar die drie mannen staan. En dan staat er zo mooi van, hij noodde hen binnen en ontving hen gastvrij. Petrus had kennelijk al een beetje iets van zijn les geleerd. Hij zag daar twee, drie onreine mannen voor hem staan. Niet Joden, heidenen. En toen hij vroeg van, waarom ben je hier, hadden ze het gezegd. Onze Heer die rechtvaardig is, die goed bekend staat bij het hele volk van Israël, van de Joden, die heeft ons gestuurd om te horen wat gij zeggen zult. Om te horen wat gij zeggen zult. En Peter liet ze binnen. En dan staat er, en de volgende dag stond hij op en vertrok met hen. Je had kunnen zeggen, Petrus was best uitgerust daar bovenop het dak. Maar ja, die mannen die eraan kwamen, hadden wel 60 kilometer achter de kiezen. Dus ze mochten die dag nog uitrusten. De volgende dag stond hij op en vertrok met hen. En enige der broeders uit Joppe gingen met hem mee. Hij nam 6 broeders, 6 Joden nam hij mee uit Joppe. Dat lees je in hoofdstuk 11. 6 Joden nam hij mee uit Joppe. Geloofsbroeders. En dan gingen ze met z'n tienen. 60 kilometer. De hele dag gelopen. Ergens onderweg, 's nachts geslapen. En de volgende dag, staat ook in vers 24, en de volgende dag kwam hij te Caesarea. Ze hadden er ook 1,5 dag over gedaan. Alleen, ja, die Joden konden kennelijk niet zo hard lopen. Die huisslaven en die soldaten, ze kwamen om 12 uur aan. Maar die 10 mannen, Petrus en die 6 Joden en die 3 niet-Joden, kwamen smiddags aan op het 9e uur, om 3 uur smiddags. 3 uur smiddags. Cornelius had ze al verwacht. Had daar ze uitgekeken. Had zijn hele familie uitgenodigd. En al zijn vrienden. Nou, en ik geloof, maar Cornelius is er toen niet één vergeten. En toen Petrus daar aanklopte, de Cornelius gelijk open. Hij was zijn verwachtende staten. En wanneer die Petrus ziet, dan valt hij voor hem neer. Hij denkt dat Petrus kennelijk een soort heilige is. Dan zegt Petrus, Cornelius, ho even, ik ben ook maar een mens. Houd daar rekening mee, ik ben ook een mens. Sta op. En terwijl hij nog met die Cornelius wel aan het praten was, kwamen ze het huis binnen. En het zat vol met mensen, staat er. Vond er velen bijeen. En hij sprak tot hen, gij weet hoe het een Jood verboden is zich te voegen bij of te gaan tot een niet-Jood. Doch mij heeft God toezien dat ik niemand onheilig of onrein mag noemen. Hij had zijn les geleerd. Toen hij daar dat laken zag, toen nu begreep hij er nog niks van. Maar hij begreep het. Er gebeurt iets bijzonders. Ik moet me gaan bezighouden met onreine mensen. Onheilige mensen. En wanneer hij daar zo in die huiskamer is, dan zegt hij tegen Cornelius, ik zou nu wel willen weten om welke reden gij mij uitgenodigd hebt. En dan zegt Cornelius, en dat is het thema wat ik ook had van die 4 eeuwig belangrijke dagen voor de niet-Jood. Dan zegt Cornelius, juist voor 4 dagen van dit ogenblik afgerekend was ik op het 9e uur thuis in gebed. Precies 4 dagen. Na 3 uur, 4 dagen daarvoor, toen de engel daarbij hem kwam in het middengebed, toen kwam Petrus daar, in het huis van Cornelius, na 4 dagen. En ik heb gerekend. Cornelius hield de geboden van God die de Joden aanhielden. En geloof maar niet dat Cornelius zijn slaven en die knecht op de Shabbat weggestuurd heeft. Geloof maar niet dat Cornelius wilde dat ze met de Shabbat terug zouden komen. Dus die 4 dagen moeten liggen tussen de 2 Shabbats. Tussen de zaterdagen. En ik kan me ook voorstellen dat Cornelius dacht van nou, als ze nou op vrijdag terugkomen, aan het eind van de middag, ja, dan kan Petrus eigenlijk niet veel meer zeggen, want dan breekt na zonsondergang de Shabbat alweer aan. Ik denk. En als ik zeg ik denk, dan weet ik het zeker. Maar daar hoeft hij het niet mee eens te zijn. Ik denk dat die engel kwam op zondag. Op de eerste dag van de week. 'S Middags om 3 uur. De eerste dag van de week, de opstandingsdag. De dag waarop iets nieuws begint. En Cornelius heeft zijn knechten op maandagmorgen weggestuurd. En wanneer kwamen ze terug? Op donderdag. Om 3 uur 's middags. Wat gebeurde er op een donderdag, 3 uur 's middags? waarschijnlijk 12 jaar daarvoor. Toen was het de 14e Nissan, donderdag. En toen hing Jezus aan het kruis van Golgotha. En om 3 uur gaf hij de geest, nadat hij uitgeroepen had, het is volbracht. Ik denk dat het zo was. Ik denk dat die 4 dagen daarop slaan, dat Petrus daar binnenkwam, op het moment dat zo'n 12 jaar daarvoor de Heer Jezus zijn verlossingswerk achter de rug had. 3 uur tot 9 uur, precies op die tijd, zegt u Cornelius, van dit ogenblik afgerekend. En dan vraagt Petrus van Cornelius, wat wil je nou eigenlijk? En dan zegt die Cornelius in vers 33, tweede gedeelte, wij zijn daar nu allen aanwezig voor het aangezicht van God, om te horen al wat u door de Heere opgedragen is. En daar staat Petrus, met zijn 3e sleutel van het koninkrijk der hemelen. En dan gaat Petrus vertellen wat er gebeurd is, wat hij gezien heeft met betrekking tot Jezus, Yeshua. En hij gaat hem vertellen, Cornelius, je hebt het wel gehoord waarschijnlijk, wat er in Galilea gebeurd is. Caesarea ligt per slotverrekening ook in Galilea. Je hebt wel gehoord, en dat begint die bij de doop van Johannes, dat daar Gods geest op Jezus kwam. En dat Jezus daar wonderen gedaan heeft, gepredikt heeft. En hij eindigt in Jeruzalem in zijn toespraak. En dan vertelt hij over die Jezus, waar het Oude Testament van gesproken heeft. Dat zal hij allemaal niet tegen Cornelius gezegd hebben. Maar hij zal gezegd hebben, daar hing de Zoon van God aan het kruis. Hij heeft daar zijn leven gegeven. En we zijn erbij geweest, we hebben het gezien. Hij hing daar om verloren zondaren met de rechtvaardige God te verzoenen. Hij heeft daar geroepen aan het kruis van Golgotha, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En hij heeft ook gezegd, het is volbracht. En Cornelius, 3 dagen daarna is hij opgestaan uit de doden. Geloof je niet dat die mensen daar in die zaal met open mond hebben zitten luisteren? Ze hadden daar toebereide harten om daar behouden te kunnen worden. Ze vereerden de God van Israël. Maar ze wilden ook behouden worden. Hadden ze misschien nooit zo beseft. Maar toen Petrus daar ging vertellen over de Heer Jezus, dat hij zijn leven had gegeven voor zondaren, toen klikte dat in hun hart. Want dat wilden ze. Ze wilden ook verzoend worden met de rechtvaardige God. Ze wilden een relatie hebben met die Jezus. En Petrus zegt het, van hem getuigen alle profeten, dat een ieder die in hem gelooft vergeving van zonde ontvangt door zijn naam. En ze zullen het in hun hart hebben gezegd, ja Heere, dat wil ik ook. Ik geloof in u, in Jezus Christus. En ik wil ook zo graag vergeving ontvangen van u. En terwijl Petrus daarover sprak, voelden die mensen, er stond er gebeurd iets bijzonders. Want er staat er, terwijl Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op hun allen die het woord horen. Je zag het gelijk aan hun gezichten. Er was iets nieuws gekomen in het leven van die mensen die er zaten, in het leven van Cornelius. Ze hadden maar 1 groot verlangen en dat is om God te prijzen. En geloof me, ze zijn niet meer blijven zitten, ze zijn gestaan toen ze dat merkten. En die 6 Joodse mannen, verbijsterd hebben ze gekeken, verbijsterd hebben ze geluisterd, want zo hoorden die mannen daar, die heidenen, in vreemde talen spreken. Net zoals 12 jaar daarvoor op de eerste Pinksterdag. Die Joden wisten niet wat ze hoorden. Die heidenen wisten denk ik ook niet wat ze hoorden, wat er gebeurde, maar hadden maar 1 verlangen. Om God groot te maken. Om niks anders te doen dan goed te spreken over de Heer Jezus die ze zo even hadden horen verkondigen. Die ingang had gekregen in hun hart. Wat was hun hart vol van die heiland der wereld. En ze wilden niks liever dan zich volkomen aan hem toevertrouwen. Dat hun leven van hem was en dat hij met hun leven kon doen wat hij begeerde. Ze spraken in vreemde talen. Als bewijs voor die Joden, voor die 6 Joden die erbij waren, dat het heil, dat het evangelie van de genade in het vervolg ook voor de heidenen zou gelden. En dat evangelie van de genade is ook naar ons toegekomen. Om de eenvoudige reden dat Petrus die 3e sleutel, zijn laatste sleutel, om mocht draaien. De deur ging open voor de niet-Joden, voor de heidenen. En ze konden de Heilige Geest ontvangen. En Petrus zegt het, wat belet ons nog om ook die heidenen, die niet-Joden, te laten dopen? En hij beval ze dat ze zich zouden laten dopen. Wij hebben er vaak een beetje problemen mee met die doop, de onderdompeling. Ze zullen dat best, trouwens was water zat, want Caesarea lag aan de zee. Dus alle gingen ze op het strand. Zie je het voor je? Ik had afgelopen maandag een doopdienst. Niet aan het strand, maar in een doopbad. Een 80-jarige zuster werd er gedoopt. Had ze nooit gedacht. Een paar jaar geleden zei ze tegen me. Nee, doop de onderdompeling niet, want ik ben in Christus ben ik gedoopt. En dat is me genoeg. Maar Gods geest overtuigt haar. Heelt ineens zomaar. En binnen 2 weken was ze gedoopt. 80 jaar. Ze zag er fris en groen uit. Deze mensen zijn naar het strand gegaan. Ze waren vol van Gods geest. En ze wilden het laten zien. Hun oude leven wilden ze begraven. En ze wilden laten zien dat ze een nieuw leven hadden ontvangen. Gods geest ontvangen. Wat een gejuich. De vraag komt op ons af. Hebben wij Gods geest ontvangen? Dat is wel een goede vraag, denk ik. Paulus kwam op een gegeven moment bij ongeveer 12 Joodse mannen. En toen vroeg hij, dat is een van zijn eerste vragen. Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen je tot het geloof kwam? En die 12 mannen moesten zeggen, we hebben nog nooit van de Heilige Geest gehoord. Wij hebben er wel van gehoord. Hebt u Gods geest ontvangen? Het ontvangen van Gods geest hangt heel nauw samen met de opstanding van de Heer Jezus. Dat hangt ook heel nauw samen met de juiste prediking die je hoort. En als je gelooft dat de Heer Jezus voor u, voor jouw zonde op het kruis gestorven is, ben je met God verzoend. Maar heb je nog niet Gods geest ontvangen? Want Gods geest ontvang je pas als je gelooft, echt gelooft, dat je met hem meegestorven bent en met hem mee bent opgestaan in nieuwheid des levens door zijn opstanding. Dan moet je maar rustig over nadenken. Als je bedankt hebt in uw leven voor zijn kruiswerk op Golgotha, dat u je leven hebt opengesteld voor de Heer Jezus, bent u voor 100% verzoend. Verlost. Maar als je ook gedankt hebt dat je in en mee mocht opstaan in nieuwheid des levens toen hij opgestaan was uit de doden, en bedankt hebt dat hij opgestaan is uit de doden voor u, dan hebt u Gods geest ontvangen. Dan bent u uit God geboren. Niet dat u gelooft dat Jezus is de Christus, is uit God geboren. En geprezen zijn degene die gelooft in de opstanding van de Heer Jezus, die is geworden tot een levende hoop. 1 Petrus 1 vers 3. Als u twijfelt of dat u Gods geest hebt, ik geef een paar heel eenvoudige kenmerken daarvan. En dan weet u zo of dat u Gods geest hebt. En hebt u het niet, dan doet u net als Cornelius. Dan roept u Petrus maar. Nou, voor ons veel korter, dan gaat u gewoon naar de Heer Jezus. Dan zegt hij, Jezus, hier ben ik. Hier ben ik. Neem hem maar, alsjeblieft. Kom in mijn hart en dank u wel dat u dat doet. Je mag het geloven als een kind. Een paar kenmerken zo van de Heilige Geest. Het is helemaal niet zo moeilijk om dat te herkennen, hoor. Ja, ik heb er ook 20 jaar over moeten doen voor ik erachter was, hoor. Dus ik wil niemand heel snel opjagen in die zin. Maar we hebben niet veel tijd meer. Eén van de kenmerken is dat Gods Geest in je woont, dat we uitzien naar zijn wederkomst. Gods geest weet dat het niet lang duurt dat hij naar de hemel teruggaat. Daarom staat er in de Bijbel dat de geest en de bruid zeggen, kom. Die roepen om de komst van de Heer Jezus. En ik denk dat de Heer Jezus bijna terugkomt. En het is dan logisch dat Gods geest in ons krachtig roept om de wederkomst van de Heer Jezus. Als u hier nou zit en denkt, nou kan alle 100 jaar duren. Kan me eigenlijk ook niet zo verschelen of dat hij nou komt. Moet hij zich een beetje ongerust gaan maken. Want Gods geest roept heel sterk in de kinderen van God om de terugkomst, de wederkomst van de Heer Jezus. Je ziet naar hem uit. Want laten we eerlijk wezen, als je van iemand houdt, wil je wel bij diegene zijn. En als je dat niet hebt, dan heeft Gods geest kennelijk niet de liefde van God in je hart uitgestort. Want dat heeft Gods geest gedaan, de liefde van God in je hart uitgestort. En met die liefde van God hou je van de Heer Jezus. Dat is je verlosser, is je alles. En met die liefde van God zeg ik tegen de Heer Jezus, Heer Jezus, ik hou van u. Ik hou van u. En dan zijn we dan een beetje vroom misschien te zeggen, maar niet zoveel als u van mij houdt. Maar dat is onzin, want we hebben de agape liefde van God in ons hart uitgestort gekregen. Dat is de hoogste vorm van liefde, dat is de liefde van God. Die heeft hij in ons hart uitgestort. Dat heeft Gods geest gedaan. Dus als je houdt van de Heer Jezus, hou je ook van de medemens. Hou je ook van het volk Israël. Dat is Gods oogappel. En hij nou helemaal niks met Israël hebt, dan moet hij zich een beetje ongerust maken. Want God houdt van zijn oogappel. En die liefde heeft Gods geest in ons hart ondergebracht. Romeinen 5 vers 5. Het allerbelangrijkste waar je aan kan herkennen of dat Gods geest in je woont. In alle dingen staat dan de Heer Jezus Christus in uw leven centraal. In alle dingen staat dan de Heer Jezus Christus centraal. Hij is dan altijd nummer 1. Dan praat je met de Heer Jezus. En dan heb je maar één verlangen. En dat is het doel van Gods geest op de aarde. Om de Heer Jezus te verheerlijken. Niet om God te verheerlijken. Ja, als je de Heer Jezus verheerlijkt, verheerlijk je ook God. Maar de Heer Jezus zegt het. Hij zal komen, die trooster. Johannes 16. Hij zal komen, de trooster. En die zal mij verheerlijken. Een kind van God wil niks liever. Dan dat je de Heer Jezus groot maakt. Dat wij hem groot maken. Dat wij datgene doen wat voor hem welgevallig is. Je praat met de Heer Jezus. Als je oudste broeder. Je hebt alles aan hem te danken. Hij kent ons omdat hij mens geweest is. En dat werk Gods geest, die richt alle aandacht op hem. Die richt ons op het woord. Die stimuleert ons om de schriften te onderzoeken, want die getuigen van de Heer Jezus, zegt hij zelf. Want die zijn het die van mij getuigen. Van de gekruisigde, de opgestane Heer. Als je zo'n paar van die kenmerken ziet, het is die geest die met onze geest getuigt, Abba Vader. Ik was 9 toen mijn vader stierf. En ik heb nooit geleerd eigenlijk, bleek achteraf, te beseffen wat het betekent om vader te zeggen. Papa. Maar toen ik al jaren tot bekering gekomen was, kwam toch het verlangen in mijn hart om God ook aan te spreken. Mijn vader. En ik heb echt een drempel moeten nemen. Want ik was dat niet gewend. Ik heb ook jaren. Mijn schoonvader heb ik eigenlijk ook nooit. Misschien op een gegeven moment schoonpa. Daar had ik ook moeite mee. Maar ik heb dat moeten leren. En het is Gods geest die met onze geest getuigt. Abba, Vader. Het zijn zo van die eenvoudige dingen. Gods geest die heeft ons ingedoopt. In het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus bestaat uit alle gelovigen wereldwijd. En wat herkenning is er. Als je in het buitenland iemand tegenkomt die ook Gods geest heeft. Dan hoef je de taal helemaal niet te kennen. Maar een christen die gebruikt, die komt al gauw met de Heer Jezus naar voren. Een echte christen met de Heer Jezus. Jesus Christ. En je ziet aan de ogen dan heel vaak dat het leeft. En je ontmoet je broeders en zusters overal. Een kenmerk van Gods geest. Geweldig om zo te mogen gaan met de aandacht op de Heer Jezus. En ik hoop van harte dat we alle oefenen om de Heer Jezus te volgen, te dienen, te getuigen van hem, groot te spreken van hem. Dan is de overgang naar de hemel niet zo groot. Wanneer we dan met z'n allen liggen aan de voeten van het lam, staan als geslacht, om hem te aanbidden met elkaar. Een eeuwigdurende lofprijzing. Dat bewerkt Gods geest nu al. We prijzen de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Ik zal danken. Heer Jezus, dank u wel. Dat Petrus die derde sleutel ook mocht omdraaien. De deur van de niet-Joden. En dat het mogelijk geworden is dat wij ook uw geest konden ontvangen in Jezus. En dat zijn kracht en zijn gaven in ons konden komen. Wij, zo onwaardig, onrein, onheilig. U had Israël uitgekozen, uw oogappel. Daar begon u ook mee. En dank u wel dat u doorgegaan bent. En dat wij er ook bij mochten horen. We danken u hartelijk voor deze geschiedenis. Het begin van het ontvangen van de Heilige Geest voor ons. Heer, we willen ons graag laten leiden door uw geest. Maar u weet ook dat we het misschien niet altijd handen en voeten kunnen geven in ons dagelijkse levensbestaan. We weten ook, Heer Jezus, dat de duivel er alles al zal doen om uw geest zo dood mogelijk te laten zijn in ons leven. Dat hij zijn best zal doen om die uit te doven in ons hart. Maar Heer, we willen graag springlevend voor u zijn. En alle aandacht, Heer Jezus, op u laten richten. Dat ook ons leven een licht zal zijn zoals uw licht was. Dat de mensen in ons kunnen zien dat u in ons leeft, Heer Jezus. Dat u samen met uw Vader en Gods Geest woning hebben gemaakt in ons hart. Heer, we willen heel graag dat we de reuk van u verspreiden. De geur van Christus. U, de opgestane, verheerlijkte Heere. Dank u wel dat u ons vanavond dit hebt laten zien. En dat we in stilheid u mogen volgen. Dat we mogen genieten van de Bijbel, van de schriften die van u getuigen. Dat we mogen houden van onze medemens. Bewogen ermee zijn om de verlorenen. Heren, dat we u zo intiem ook mogen aanspreken als Vader. En dat het verlangen in ons hart gewekt wordt om u altijd welgevallig te zijn. We belijden voor u, Heer Jezus, dat er zoveel tekort schiet, dat we vaak zoveel tekort schieten. We dienen ook zoveel ons eigen belang. Maar Heren, u bent nummer 1 voor ons. En helpt u daarbij. Dat u ook nummer 1 bent in ons huwelijk. Ook met betrekking tot onze ouders. Dat u op de eerste plaats staat. En dat we het voor 100% gaan leren met u eens te zijn. Dank u wel dat het uw geest is die in ons dat bewerkt. En ons daartoe aanspoort. We hebben u hartelijk lief, Heer Jezus. Wat hebt u in ons gezien? Je hebt redenen uit uzelf genomen, maar we behoren u wel toe. We prijzen en aanbidden u om wie u bent. En we leggen de komende tijd, zolang u vertoeft te komen, leggen we in uw hand. En we willen u gehoorzaam volgen, waar de weg ook heen leidt. Volgen zonder vragen. En u brengt ons thuis, u wacht ons op. Alle glorie. En aanbidding zij u toegebracht. Amen.